Welkom bij Michel aan tafel, de podcast over succesvol ondernemen in de wereld van zonwering.
Wij hebben altijd getriggerd op functionaliteit. En wat is functionaliteit? Dat betekent dat je bewijst wat je zegt met cijfertjes. Slotsom is dat deze brave meneer met een fiets naar buiten gaat die helemaal niet gekozen heeft en die ongeveer bijna 2 keer zo duur is als wat ik initieel wou. Het mooie aan het verhaal, Michel, is dat eigenlijk als ik nu de koop moest herdoen, dan zou ik net hetzelfde doen.
Vandaag bij Michel aan tafel, Leo de Maaier, een vooraanstaande naam in de zonweringsbranche. In zijn rol als marketingmanager bij Mehmet Europe brengt Leo een rijke schat aan kennis en ervaring met zich mee, wat hem tot een waardevolle speler maakt binnen de wereld van zonwering en zonweringstoffen. Welkom Leo, superleuk dat je plaats wil nemen bij Michel aan tafel. We kennen elkaar inmiddels al een tijdje, maar voor de luisteraars die jou nog niet kennen, kun je jezelf eens even kort introduceren.
Michel, eerst en vooral, menslief, wat een mooie introductie. Dank je wel daarvoor. Heel kort, ik ben Leo de Maaier. Ik ben inmiddels 62. Ik ben al bijna 40 jaar getrouwd met mijn vrouw. Ik heb 2 kinderen, 2 zoons, ondertussen 3 kleinkinderen, professioneel. Eigenlijk op een paar jaar na altijd in zonwering bezig geweest en voornamelijk altijd in textiel bezig geweest, in screen bezig geweest. Ik ben begonnen in de tijd bij Helioscreen 15 september, om correct te zijn. Ik heb het deze morgen nog nagekeken, 1988, dus het is al een hele tijd.
En dan, zonweringsveteraan kun je wel zeggen.
Ja, ik heb mijn rugzakje mee, dat klopt, altijd... Nauw verbonden geweest met textiel en met zonwering en voornamelijk met alles wat met screens te maken heeft. Een heel lang verhaal kort te maken. Ook in Nederland te werk gesteld geweest. Dan terug naar België gegaan. En ja, hier zitten we dan. Hè. We kennen elkaar al heel lang. Sinds dat jij nog bij ook een textielbedrijf werkte. Dus, ja.
Ja, dat is al een aardig tijdje. Zeg Leo. Nou, ik noemde jou net al zonweringsveteraan.
Ja.
Wellicht kun jij iets vertellen over de geschiedenis van Screendoek. Want Screendoek is toch wel jouw specialiteit.
Wel, men zegt wel eens de overlevering. Hè? Leert ons dat eigenlijk moeten we terug naar 1965. Alleszins voor het bedrijf waarvoor dat ik een hele tijd gewerkt heb, dat is Helioscreen, in het mooie Belgische Lokeren. Eigenlijk moeten we terug naar 1965. 65 is, moet je rekenen dat Brussel was toen nog een bruisende stad. En alles werd in gereedheid gebracht om eigenlijk Brussel in een soort van positie te brengen om hoofdstad van Europa te worden. Nu, dat is uiteindelijk wel gebeurd. Maar ook qua architectuur waren er een aantal zeer belangrijke en zeer markante persoonlijkheden in de politiek die Brussel die nodige uitstraling wou geven. Goed, en dan komen we tot de gebouwen. Madoutoren is altijd een eikpunt geweest voor ons bedrijf, voor het bedrijf Helioscreen dan. In die zin dat eigenlijk is daar het bedrijf en de toepassing van Screen in België geboren, als ik het zo mag zeggen. Wat was Madoutoren? Wel, op de Kleine Ring van Brussel. Een gebouw 34 verdiepen hoog. Volledig in glas. Dus van op het gelijkvloers helemaal naar boven toe. Zeg maar de eerste skyscraper van Brussel. Die volledig in glas was uitgebouwd. Het is een glasgevel eigenlijk. De eerste toepassing van een glasgevel. De architect, en zeker meneer Goffaut. Die was vrij pinter, want die dacht, kijk, dat ding is volledig in glas. Ik moet de mensen die in dat gebouw zitten beschermen. Beschermen voor de zon. En wat had hij nodig? Wel, iets wat buiten... toen waren ze er al achter dat buitenzonwering eigenlijk de beste resultaten gaf om iemand te beschermen tegen een hogere binnentemperatuur. Dat is 1. Iets wat oprolbaar was, iets wat je kon wegnemen en de energie naar binnen halen wanneer dat je nodig had. Iets wat doorzichtig was, waar je kon doorkijken, want de gesloten ruimte, daar werkt niemand graag in. iets wat weersbestendig was. En iets wat het overtollige licht ook zou filteren. Dus een heel aantal componenten. En ik ben ervan overtuigd dat je de argumenten die we nu gebruiken, heden ten dagen, om dat screen nog altijd te verkopen, dat daar ook nog in zit. Goed. Het vervolg van het verhaal is dat er een jonge ondernemer uit de Brusselse rand, namelijk Anderlecht, inderdaad Anderlecht van voetbal, Nederlanders kennen Anderlecht van voetbal, dat er een jonge ondernemer dacht, ik moet daar iets op vinden. Zijn vader had een zaak in Anderlecht, in Rolluiken, Garagepoort. En die was op zoek naar een weefsel, wat die specificaties die die architect nodig had, die kon vertolken. Hij was toen in contact gekomen met een bedrijf uit Lokeren, Tisklabel, waar een textiel geweven werd dat een combinatie was van glas enerzijds en gekoot met PVC anderzijds. Dus een geweven textiel. Nu, om een heel lang verhaal kort te maken, werd daar het eerste screen echt nog een satijnbinding, zoals dat we ze nu kennen. We hebben op kantoor in Lokeren nog wat resten daarvan liggen. Als je dat naast het huidige screen ligt, zie je natuurlijk wel, de binding is dezelfde. Het was een effen grijs doek dat de mensen nu kennen. Wel, je herkent onmiddellijk die satijnbinding, die Serge-binding. En eigenlijk is daar het verhaal van screen begonnen. En wat we nu zien, is dat we eigenlijk in de branche nog altijd dezelfde argumenten gebruiken om dat naar voren te brengen.
Er wel een vraag over. Komt regelmatig terug van onze dealers. Ik vraag dan, Michel, wat is nou eigenlijk het verschil tussen satiné en Serge? En ja, satijn hebben ze juist eigenlijk al uitgelegd.
Dat is een binding. Serge, satiné zijn bindingen. Dat is een manier waarop dat ketting en inslag met elkaar verweven zijn.
Maar dat is identiek, Serge en satiné.
Ja, dat is een manier van binden. Ja. Je kunt daar ook geen patent op nemen. Dat is zoals een natte, een 2x2 binding, is een satijnbinding, ook een Serge-binding. Dat zijn verschillende, al naar gelang de taal, een aantal verschillende benamingen.
Precies. Dus als op het ene stalen boekje Serge staat en de andere satiné, moeten ze geen zorgen maken. Identiek.
Daar zijn uiteraard verschillen in. En dat heeft dan met dichtheden te maken. Dichtheden, we moeten daar niet te technisch in worden, maar elke fabrikant heeft zo'n beetje zijn eigenheid. De pepper en de salt, of peper en zout, waarmee dat je een bepaalde binding een eigenheid meegeeft.
Ja, dan zijn er verschillende transparanties in doeken. Hè? Nou, we toch over bindingen bezig zijn en openheid. We zien fabrikanten die gebruiken 3%, de ander gebruikt 5%. Zit daar nou wezenlijk verschil tussen?
Eigenlijk is dat een... dat is heel relatief te begrijpen. In die zin en nu ga ik wel heel kort door de bocht, want mensen die heel dicht diep in de materie gaan, die gaan mij zeggen, het is bijna waar wat hij zegt. Wel, eigenlijk heeft dat te maken met de directe lichttransmissie. Je weet, wij verkopen technisch textiel. Technisch textiel staat voor cijfertjes. Alles wordt gemeten en volgens bepaalde standaarden in de boekjes vermeld. Het heeft voornamelijk te maken met de directe lichttransmissie en de mate waarin dan het licht wordt doorgelaten. Dat is tussen haakjes, nogmaals, heel snel door de bocht een openis. Tussen die 3 en die 5... Ga je niet veel verschil merken. Het zit hem echt in het detail. Maar af en toe is dat detail noodzakelijk om wat voor reden dan ook. Dat kan te maken hebben met standaarden, dat kan te maken hebben met kleuren. En je weet zelf, we hebben er zelf in der tijd de 1% bijgenomen. Daar was jij ook een deel van in dat proces. Dus... alles heeft te maken met de efficiëntie van het doek.
Ja, Leo, dat is een mooie uiteenzetting. Nu kwam je zojuist al terug op de 1% die we wellicht ooit samen in het verleden, waar we samen mee gestart zijn. Daar hadden we natuurlijk een achterliggende gedachte bij. Hoe wordt dat doek nou toegepast? Wat zou jij zonweringsbedrijven adviseren, architecten, wanneer pas je nou die 1% doek toe?
Wel, Michel, dat is een hele goede vraag. En als we straks, en dan maak ik het bruggetje naar de nieuwe collectie van die we straks op de markt gaan brengen, daar ga je inderdaad ook dat onderscheid zien tussen een 1-2% openness factor, zeg maar, en die 5% en ook een 8%. Alles heeft te maken met, herinner je heel in het begin van dit verhaal, wat die fameuze meneer Goffaut, die architect, wou. Hè, dat is mensen beschermen voor de warmte in een lokaal en ook ervoor zorgen dat er geen overtollig zonlicht binnenkomt. Nu, dat kan je beïnvloeden in textiel door en zeker in screentextiel, verticale zonwering, zeg maar, aan de buitenkant kan je dat beïnvloeden door twee factoren. Dat is één, door die fameuze openheidsfactor, in het mooie Nederlands de openness factor, de OF, die dan varieert naar gelang de binding. Je steekt meer draadjes in een weefsel, waardoor het dichter geweven wordt. Je kan ook iets minder goed naar buiten kijken, maar het effect is dat je de zon beter weert. Dat is een efficiëntie naar temperatuur toe, omdat je heel eenvoudig de weving dichter maakt. En een tweede aspect is het licht. Dat is ook belangrijk. In die zin dat...
Moet je dan denken bijvoorbeeld aan de werkplek, hè, de manier waarop mensen werken achter het glas, of heeft het meer met de zijde van de gevel te maken?
Daar kan je alles bij bedenken. Alles bij bedenken in die zin dat iemand die tv zit te kijken en die een hinderlijke lichtinval heeft van de zon, daar kan je die schoolboards bij bedenken.
De bekende digiboards.
Digiboard bijvoorbeeld, inderdaad. Er zijn twee aspecten waarmee dat je die efficiëntie en naar temperatuur en naar lichtinval kunt bewerken. Dat is enerzijds het aanpassen van de dichtheid van het weefsel, zeer zeker. En anderzijds, meer bepaald als het gaat over de lichtwering, dan heb je het over de kleur. Hè? We kunnen heel even technisch worden. Je gaat door het beïnvloeden van de dichtheid van weving, ga je de directe lichttransmissie gaan beïnvloeden, wat er door de gaatjes, zeg maar, binnenkomt. En anderzijds, door het naar een donkerdere kleur over te gaan, ga je de diffuse lichttransmissie gaan beïnvloeden. Direct en diffuus, die twee elementen zijn heel belangrijk in het maken van het weefsel. En die componenten moet je dan daar moet je een goede balans in vinden. Eigenlijk komt het daarop neer in Jip en Janneke taal, hè, Michel.
Daar houden we wel in.
Ja. Jip en Janneke taal is, wat heeft je klant nodig? Wat is de geveloriëntatie? Als je bijvoorbeeld de oostgevel of de zuidgevel hebt, dan bij voorkeur ga je over naar een iets dichtere binding. En zeker als het over lichtwering gaat, naar een donkerdere kleur. Wat energieefficiëntie aangaat, of het nu een donkerdere kleur of een lichte kleur is, dat maakt in principe weinig uit.
Dan heb je het over warmte.
Ja, dan heb je het inderdaad over warmte. Dat maakt in principe weinig uit, want je zit buiten. Alles wat je doet met betrekking tot de kleur heeft alleen invloed op het licht. Dus op de lichttoetreding en het vermijden van, in het mooie Nederlands gezegd, een soort van glijrcontrole, hè? Anti-verblinding.
Dan hebben we het over het effect naar binnen toe, zeg maar.
Ja.
Maar er is wellicht ook een groot effectverschil over het naar buiten kijken op het moment dat het omlaag is tussen het donker en licht.
Het visuele aspect heeft inderdaad ook speelt ook een rol. In die zin dat het je kunt beter naar buiten kijken door een donkerder doek dan door een lichtdoek. Waarom? Dat heeft ook weer te maken met pure fysica, waar ik helemaal geen sterke... dat was helemaal mijn sterkte niet, maar goed. Door jarenlang in die zonwering te zitten, moet je daar wel een en ander van af weten. Dus lichtere kleuren kun je minder goed naar buiten toe kijken, donkere kleuren verbeteren eigenlijk het doorzicht naar buiten.
Ja. Dus in dat opzicht zou je eigenlijk zeggen, op het moment dat mensen een optimale licht- en warmtewering willen hebben, kies je beter voor een donker doek. Hè? Gelang 1%, 3%, 5%, afhankelijk van de situatie en de wens van de klant.
Juist.
Hè? Want dan heb je eigenlijk het beste van twee werelden.
Inderdaad. En kijk naar de volumes die er nu op de markt worden verkocht. Hè. Je hebt, het is zwart, donkergrijs, ofwel een combinatie van zwart en donkergrijs, ofwel een combinatie van een zwarte draad met een brons of met een lichtgrijze draad. Maar wat we vroeger zagen hè, in de markten, is dat er eigenlijk, ik heb nog de tijd geweten van het mooi oranje doek. Maar dat is lang vervlogen. Ik heb nog de tijd geweten van het wit gecombineerd met iets anders. Maar nu zitten we in echt de markten nu is zwart, grijs. Dus heel efficiënt met betrekking tot en de zonwering en de lichtwering.
Nou zijn jullie, weet ik, ook met een nieuwe collectie bezig met Europe.
Ja.
Welke ontwikkelingen gaan we daar zien naar de toekomst toe?
Wel, eerst en vooral, en het belangrijkste is dat we de drie collecties, de Mermet France, de Copaco collectie en de Helios Knie collectie gereduceerd hebben of teruggebracht hebben tot één collectie. Dus eigenlijk voor de dealer heel gemakkelijk, er wordt één collectie naar voren gebracht van de drie fabrikanten die er vroeger waren. Wat ook belangrijk is, is dat, zoals ik daarnet al zei, zullen de klanten straks kunnen kiezen tussen een dichtere weving, een heel efficiënte weving, waar het doorzicht dan iets minder is. We gaan daar ongeveer een 2% openness factor hebben. De grote bulk die we nu verzetten is inderdaad die 5%, dus een marktconform aanbod. En dan inderdaad voor, dat is vrij nieuw, gaan we er ook een binding in zetten die iets opener geweven is. Het grote voordeel nu en belangrijk verschil met hetgeen dat er was, is dat we binnen eenzelfde binding, binnen eenzelfde look en feel van het textiel, van het screendoek, die combinatie gaan kunnen maken en aanbieden. De dealers zullen kunnen aanbieden, kijk, waar het echt nodig is en waar je een heel grote efficiëntie, pak een beet, een zuidgevel met hele grote raampartijen, ga je de klanten een zeer efficiënt doek kunnen aanbieden, zowel naar warmtewering als naar lichtwering toe. Het aanbod naar kleuren, eigenlijk, hoe begin je eraan? Dat is ook nog een verhaal apart. In die zin dat we hebben dat gedaan met heel veel respect voor wat er nu in de markt zit. En we zijn eigenlijk tot de vaststelling gekomen dat zowel voor de Mermet France collectie als voor de Copaco collectie als voor de Helios Green collectie door de band genomen, pak een beet 10, 12 kleuren maken de grote massa. Wat er gebeurd is dat we die kleuren uitgelijst hebben en we hebben die eigenlijk gekopieerd. Is misschien een slechte uitdrukking, maar we hebben de beste connectie of het beste vergelijk gevonden, zeg maar, naar een rolkleur. Hè. Rolkleuren zijn gekend in de markt, omdat puien.
Ja, die worden meest gebruikt in de puien en uiteraard ook in onze aluminium omkasting.
Ja, wel, daar gaan we nu echt die weefsels op enten. Dat betekent dat je straks een 70-21, een 90-10 of 90-16 gaat hebben, waaruit je een keuze kan maken. En we hebben het huidige gamma, de huidige range van die drie fabrikanten echt gekopieerd, zoveel mogelijk gefine-tuned en naast elkaar gelegd met de meest populaire rolkleuren.
Dus we krijgen echt matching colors met de omkasting kleuren van de systemen.
Ja, dat kan. We zijn vertrokken van 10 unikleuren En vanuit die 10 unieke kleuren hebben we een collectie opgebouwd van 50 kleuren. Ja, Michel, je weet net zo goed als ik, je moet er 50 hebben om er 10 of 12 te verkopen. Het nieuwere aan deze range is dat je dan ook die verbreding hebt naar die verschillende openness factors.
Dus dat betekent dat we vanaf seizoen 2025 eigenlijk dadelijk, bij wijze van spreken, in de Fastlane collectie van By Michel die nieuwe RAL matching RAL kleuren terug kunnen vinden.
Ja, meneer. Ja.
Fantastisch. Ja. Mooie ontwikkeling.
Ja.
Leo, hoe zie jij de toekomst van de zonwingsbranche? Welke kant gaat die zich op ontwikkelen? En met name natuurlijk, hoe gaat de screen zich verder ontwikkelen?
Hoe gaat de screen zich verder ontwikkelen en hoe gaat de branche zich... Dat zijn eigenlijk twee aparte vragen. Eén, wat ik zie, hè, zowel jij als ik, we lopen er al een tijdje in rond in die sector. Wat ik zie, en dat is ten goede van de sector, is dat en zeker op dealerniveau er een veel grotere professionalisering is. Dat is ontegenzeggelijk zo. Ik kan me altijd herinneren, we hadden het daar straks nog over, toen ik begon in 88 en ik zei, ik verkoop screen, dan zei men mij, kei, wat is dat voor iets, wat doe je daarmee en kan je daarmee wel je boterham verdienen. Dus nu is dat zeer algemeen verspreid. Hè. Er is een grotere aanname van dat product bij de privéconsument, zeg maar, en zeker voor... wat het projectgedeelte aangaat. Wat ik zie en wat ik denk is dat er nog een verdere professionalisering gaat gebeuren van die dealer. Hè. Die gaat voorzekers nog meer en beter zich scholen en zich informeren over de mogelijkheden van een screen. Daar is alvast werk voor bedrijven zoals By Michel en Falsera werk aan de winkel. Ook voor ons als fabrikant moeten we daar nog een en ander doen. En dan, dat is één aspect met betrekking tot de sector. En anderzijds met betrekking tot textiel. Textiel is een levend iets. Hè? Ik zeg altijd, wat we nu hebben is het Olympisch minimum. En wat betekent Olympisch minimum? Ik wil niet lager gaan. Ik wil niet lager gaan naar mechanische eigenschappen. Het moet nog altijd weer bestendig zijn. Dat zijn installaties die jullie of die andere klanten gedaan hebben. Ik overdrijf niet. 20 jaar, 25 jaar geleden en die dingen hangen er nog en die dingen hangen nog perfect. Dus naar duurzaamheid toe, hè, dat is ook een belangrijk aspect. Dan mogen we niet uit het oog verliezen. Dat is zeker, dus alles wat mechanische eigenschappen noemt, maar is alles wat dat aangaat, moeten we zeker dat houden. Anderzijds heb je ook de fotometrische eigenschappen, wat het doet, de efficiëntie ervan. Dat is nog een ander ding, waar we ook zeker niet minder mogen gaan. Ik zal het heel eerlijk zeggen, voor het ogenblik hebben we niks beter dan de toepassingen die we nu op de markt hebben. Zijn we aan het zoeken naar iets beter? Uiteraard zijn we naar iets beter aan op zoek.
En wat versta je dan onder beter? Gaat het dan over recyclebaarheid of gaat het dan over...
Klopt, inderdaad. We zitten met die combinatie tussen glas en PVC, wat eigenlijk een unieke combinatie is. Het glas zorgt voor de sterkte, de rigiditeit, om het in mooi Vlaams te zeggen, de sterkte van het doek. Terwijl de PVC het glas beschermt, het kleur geeft door er verschillende chemische componenten aan toe te voegen, geven ze allerlei, gaan we de brandweerendheid gaan beïnvloeden, gaan we ook de kleur gaan bepalen en zo verder en zo.
En ook de soepelheid, denk ik, hè?
Wel,
dus hoe makkelijk een doek oprolt, hè? Want
puur
alleen glasvezel.
Je moet rekenen dat wat we maken is toch wel een hele speciale vorm van textiel. In die zin dat als men textiel wil beoordelen, eendert welk textiel, wat doet men dan? Men houdt het naar de zon om te kijken of er fout erin zit. Dus dat is een uitdaging, hè? Ook nog eens een uitdaging van wie textiel zegt een weefgetouw en een weefgetouw is een machine. En wie een machine zegt, zegt fouten. Dus we moeten die, uiteraard die fouten onder controle houden. Maar bij mijn weten zijn we zeker in de zonwering een van de weinigen die, en dat geldt voor andere fabrikanten ook, ons textiel wordt per definitie naar de zon gehouden. Het minste foutje dat je maakt, zie je ook. Dat is ook nog een aspect, als ik spreek van het Olympisch minimum, waar we rekening moeten mee houden. En ik denk dat we voornamelijk naar nieuwere materialen moeten op zoek gaan die exact dezelfde of betere eigenschappen geven.
Mooi strak staan.
Bijvoorbeeld. Die in een rits, je zegt het helemaal, die in een ritssysteem kunnen toegepast worden. Daar speelt de dikte dan weer, daar speelt de binding dan ook weer. Het mooie netjes oprollen speelt daar een grote rol in.
De windvastheid.
Bijvoorbeeld. Definieer dat onder de noemer, zeg maar, Olympisch minimum. En we zijn inderdaad volop bezig om andere wegen te bewandelen om diezelfde eigenschappen straks in een zonwering te krijgen. En eerlijk gezegd, of we het nu graag doen of niet graag doen, we zullen moeten. Want er is de Green Deal van Europa die straks op ons afkomt. Wat zeg ik straks? Niet vandaag, maar morgen moeten we daar rekening mee gaan houden. En ik denk dat we daar als sector en zeker als bedrijf nog hele grote stappen te nemen.
Nou, dat biedt natuurlijk fantastische kansen. We hebben de Voltaire al gehoord in de podcast met Reinier van den Berg. Dat zonwering eigenlijk wel een must is in een duurzame omgeving. En als we dat product nog duurzamer kunnen maken, dan hebben we natuurlijk, dan zijn we toch wel de topper in de Olympische Spelen.
Je sprak daar inderdaad daar straks van hoe kunnen we die. We moeten ook bewijzen. Hè? We zitten in. Ik heb het al aangehaald, we hebben een functioneel product. Inderdaad, er zijn af en toe wel zeer emotionele momenten die spelen, hè, als je zo'n product koopt. Maar wij hebben altijd getriggerd op functionaliteit. En wat is functionaliteit? Dat betekent dat je bewijst wat je zegt met cijfertjes. Nu, in dat verband kan je dan ESSO aanhalen, de Europese brancheorganisatie, waar een heel pak werk gedaan wordt in het bewijzen van de efficiëntie. Niet alleen wat het product doet of wat het product in zijn algeheelheid doet, maar ook de efficiëntie ervan bewijzen, met cijfertjes. Hè. Ik had Sven horen, Sven van Witsenburg, horen praten over hoe Somfy dat gaat doen en wil doen. Dat bestaat al voor een stukje via ESSO. Je hebt die Europese organisatie die via ESDA, dat is dan de database, zeg maar, waar we een hele hoop weefsels instoppen die op dezelfde standaarden worden geëvalueerd met elkaar, waar je ook de efficiëntie kan van bekijken. En dan ga je naar ESBO. ESBO is een soort van, zeg maar, rekenmodule. Blijft een rekenmodule. Het blijft een simulatiemodule. Maar de simulaties die je daar bijvoorbeeld kunt maken, die zijn heel interessant. Hè? Je neemt éénzelfde ruimte en die ga je dan simuleren zonder zonwering en met zonwering. En daar ga je dan verschillende types van zonwering kunnen inzetten. Dan ga je een binnenzonwering en een buitenzonwering. En dan kan je effectief cijfermatig aantonen hoe efficiënt zonwering zowel aan de binnenkant of aan de buitenkant is.
Waarbij we bij temperatuur al gezien hebben bij de verschillende simulaties, dat we temperatuur in een woonruimte of in een kantoorruimte zeker 5, 6 graden lager krijgen dan dat je die zonwering niet toepast.
Wat daar gemeten wordt is op zich een vrij eenvoudig gegeven. De output daarvan is vergelijkbaar. Je kunt die dingen vergelijken. Wat men doet is, men gaat het aantal uur meten boven een bepaalde temperatuur in die ruimte. Hè. Zeg maar dat je bijvoorbeeld zonder zonwering in die ruimte die je kan simuleren, dat daar op één simulatiejaar 300 uur boven de 27 graden is en boven de 25 graden is en dat je daar 200 uur boven de 27 graden zit. Dat zijn twee vaste eikpunten. Als je daar zonwering in zit, dan ga je bijvoorbeeld maar een 150 of 175 uur boven die grenzen uitkomen. Zodat je een eik hebt om je efficiëntie aan te
doen. En de noodzaak voor airconditioning over extra koelen van de ruimte vele malen minder is. En in ieder geval het energieverbruik.
Inderdaad, ja.
Leo, nou, ik vind tot nu toe een prachtige les, Screendoek. Maar ik weet, je hebt al heel veel meegemaakt in de zonwering. En misschien is het leuk om... ik weet dat jij in het verleden ook best veel met de reclamaties te maken hebt gehad. Wellicht dat je daar iets grappigs over kunt vertellen. De dingen die je hebt meegemaakt.
Bedoel je nu die ene die bedoel ik, ja. Ja, wel, in verre verleden hebben we ook nog voor een fabrikant van zonwering gewerkt. En daar belde iemand inderdaad met een reclamatie en er was iets met een motor. Welke motor zal ik niet beschrijven, dat komt misschien nog later wel aan bod, maar er was een probleem met de motor en eigenlijk was er niet veel aan de hand. Maar goed, customer service erbij geroepen en hoe kunnen we je helpen? En het eerste wat je dan moet weten is welk type motor is dat, om die mens toch op een normale manier proberen te helpen. Dus je hoort die brave man zijn ladder opklauteren en dan zo hoor je... Je hoort die brave man terug de ladder naar beneden toe. Wel, weet je nu welk type motor het is? Ja hoor, een blauwe. Dus ik hoef de specialisten ter zake niet uit te leggen welk type motor dat al was, maar eigenlijk was het gewoon iets met de afstelling te maken, niks ergs. Maar het gaat hem er af en toe, en daar kwam ik daar straks ook op terug, dat de sector is al zeker geprofessionaliseerd, maar we moeten dat met z'n allen nog verder doen. En kennis is macht, maar ook kennis is verkopen. Een anekdote. Je vroeg mij een anekdote. Wel, we zullen een anekdote vertellen over de fiets. En ik ga het straks vertalen naar de sector toe. Net voor corona, eind 2019, ik rij graag met de fiets. Jullie zeggen een racefiets, wij zeggen een koersfiets. En mevrouw, stoplicht niet gezien, ik knal er tegenaan. Een beetje schrammen en builen, gelukkig niks ergs. Fiets kapot. Oké. Nieuwe fiets nodig. Nieuwe racefiets nodig. Oké, goed. Mijn twee jongens zijn ook fietsen ook heel graag. Dus raad gevraagd en jongens, wat is het beste voor? Oké, prima. Dat type gekozen en die was in die winkel voorradig. Ik had tegen de jongens gezegd, kijk, ik koop niet op internet, ik ken niks van fietsonderhouden, ik ga bij een dealer. Ik ga bij een fiets kopen bij een dealer, als ik daar ooit iets mee heb, dan...
Een specialist. Net als je klanten zou hebben vaak om naar een zonwering speciaalzaak te gaan.
Wacht even, en nu komt het. Dus ik kom in die winkel dus binnen, een hele mooie showroom zoals dit, met heel veel fietsen. Hij had zelfs het modelletje voor mij al gereserveerd. En ik kon... Een kerel zoals jouw zoon, Maurice, die ongeveer die leeftijd. En hij vraagt zo, maar meneer, zou je niet wat meer comfort willen op die fiets? Comfort? Ik zou niet weten hoe dat je... Hey, kom eens mee. En die haalt me daar aan. Machine, Michel. En heel onschuldig begin ik aan die brave meneer te vragen. Hè. Die jongen, die maakt daar een, zoals dat jullie zeggen, een Jip en Janneke verhaal van, dit moet je echt hebben. En kent u ook het voordeel van elektrisch schakelen, meneer? Ik zeg, elektrisch schakelen? Ken je dat? Ja, kabeltjes. Kijk eens naar buiten. Wat is jouw volgende auto? Ik zeg, ja, dat wordt een elektrische, nietwaar? Ja, waarom? Je fiets dan niet elektrisch? Slotsom is dat deze brave meneer met een fiets naar buiten gaat die helemaal niet gekozen heeft en die ongeveer bijna twee keer zo duur is als wat ik initieel wou. Het mooie aan het verhaal, Michel, is dat eigenlijk als ik nu de koop moest herdoen, dan zou ik net hetzelfde doen. Dus, en ik vertaal dat nu aan de zonwering in die zin dat je met heel veel, of onze dealers, hè, de mensen die het echt moeten verkopen aan de mensen in de showroom, als je dat met passie en met kennis van zaken en een goede verkoopspraatje, wat heb je nodig, dan is daar ongetwijfeld een meerwaarde. Daar ben ik vast van overtuigd dat lokale verdeelpunt en speciaalzaak, zeg maar, dat die zijn meerwaarde heeft. Zonder twijfel. Dat er in de toekomst hybride manieren gaan dat er in de toekomst hybride distributievormen gaan ontstaan. Dat hoor je mij niet zeggen, maar zoals ik, veel mensen informeren zich op het internet van wat is er beschikbaar en gaan dan naar het lokale verkooppunt om uitleg te krijgen, deskundige uitleg te krijgen en misschien helemaal, zoals ik, van idee te veranderen en iets te kopen wat de dealer hun aanraadt.
Ontzorgd worden.
Wel, inderdaad ontzorgd worden.
En wellicht dat ze dan...
Daar ligt de meerwaarde van de dealers. Dat hij met kennis van zaken iemand kan voorlichten over wat heb je eigenlijk nodig. Snap je?
Ja. En daar hebben ze die lessen van jou over dat doek ook ongetwijfeld bij nodig.
Maar niet alleen van mij, Michel. Het is het doek. Is een belangrijk topic, maar ook... De manier waarop dat het bediend wordt, de manier waarop dat het geplaatst wordt, de nazorg is heel belangrijk. Dus het doek is een, anders zou ik hier niet zitten, is een zeer belangrijk aspect, maar het is het hele plaatje dat moet kloppen. Hè?
Daar zijn we het volledig over,
Leo.
We zijn aangekomen bij de volgende rubriek, Leo, ja. En die heet Dilemma's. En ik weet, het gaat niet meevallen van jou, nee. Want ik ga jou elke keer 2 keuzes geven. Je mag niet nadenken, je moet gelijk reageren. Het is wel zo dat je er naderhand nog op terug mag komen. Op 1 van de dilemma's. Dus we gaan beginnen. Ben je er klaar voor?
Helemaal klaar.
Helioscreen of Mermet?
Pas.
Nee.
Nee, in mijn hart kies ik voor Helioscreen.
1% of 5%?
5%. Dat is een moeilijke. Doe maar 5.
Nederland of België?
Ik ben in Nederland, dus Nederland.
Ochtend of avondmens?
Ik ben een avondmens.
Vroeg pensioen? Of sterven in het harnas?
Sterven in het harnas.
Solar screen of een elektrisch bediende bedraden screen?
Solar screen. Omarm de toekomst.
Heel goed, Leo. Nou, dat was hij al. Die was toch best makkelijk?
Nee, die was niet makkelijk.
Ja, waar wil je op terugkomen?
Wel, op het eerste... De keuze van mijn hart, dat is Helioscreen. Dat is een bedrijf waar ik heel veel connecties mee heb. Maar het nieuwe Mermet, zeg maar, is ook een... Ik zal het misschien plastisch uitdrukken. Een kindje dat ik help en geboren worden. Daar is heel veel werk in gestoken. Daar is... Heel veel energie, heel veel enthousiasme van heel veel mensen. Niet alleen van mezelf, maar heel veel enthousiasme van een aantal mensen ingestoken. Dat heeft mij veel geleerd. We hebben samen gelachen, we hebben samen ruzie gemaakt, we hebben samen heel veel dingen gedaan. En dan heb je dit. En dan mag je daarmee naar de markt en dan mag je daarmee naar een R&T. Jouw vraag was moeilijk in die zin dat er is nog steeds de keuze van het hart, maar er is ook de keuze van de redelijkheid. En de keuze van de redelijkheid zegt mij, dan doe ik dit, dan doe ik maar mij. Ook de connectie naar het Franse doen is iets wat mij zeer na had.
Heel mooi Leo. Ja, we zijn alweer bijna bij het einde van deze podcast gekomen. Is er nog een boodschap, iets wat jij onze luisteraars mee wil geven?
Wel, ik kom terug op... Omarm de toekomst. Hè. De geschiedenis is daar om dingen uit te leren, maar omarm de toekomst en deze branche is zo mooi. Daar staat zoveel te gebeuren. Dit is waard om in die branche te zitten. En ik ben ervan overtuigd dat we met z'n allen nog een hele, hele, hele mooie toekomst hebben. Omdat het... en ik verwijs naar jouw vorige gasten. Dit is echt nodig wat we met z'n allen maken. Echt heel hard nodig.
Ja, dus blijf vooral in deze branche actief. En voor degenen die er nog niet in actief zijn, denk erover na, want het is een prachtige wereld. Leo, ik vond het fantastisch om jou hier aan tafel te hebben bij Michel. En we gaan elkaar sowieso nog zien in de toekomst. En mochten er nog dealers vragen hebben of mensen, die kunnen zich altijd tot jou richten, denk ik, hè?
Alsjeblieft. Het was mij genoegen om hier te zijn, Michel. Dank je wel voor de uitnodiging. Het was genoegen om erover te praten. En anytime. Mooi. Altijd welkom. Altijd welkom in België.
Leo, bedankt. En nogmaals, tot de volgende keer. Wilt u meer weten over Bij Michel en succesvol ondernemen in de zonwering? Vergeet ons dan niet te volgen of bezoek onze website voor meer informatie. www.bijmichel.nl. Tot de volgende keer.